touché vandaag met Sue en Sookie, comedian met straks een eigen tv-programma op 1. Vrolijke, creatieve duizendpoot. Ik word er zo gelukkig van. Aangesloten ook op een kerncentrale, want wat een energie, Sue. Maar ook met een verhaal. En ze is waarschijnlijk de eerste die zoveel funk en hip-hop hier de playlist in heeft gesluist. Mooi. When the D's is on my ass, I stash the fifth in the dash. Keep stuff with bags of cash in the trunk like David and Dash. And Rockefeller, Bella Wow, get a shout. Exchange the French fries, sauerkraut. Don't make me wild out like yellow cat. Or around, spin the barrel. I got them tab while I'm Cupid. Shooting these stupid motherfuckers with bow and arrows out of spell. Like Beretta, what? Bury the treasure for 80 mother. Damn it, shit like gas and rain. Stay the same, never change.
Yeah, talking about a flow of real niggas are stressed out for dough. Let me find out bitches is holding. I don't think so. Just because I'm hating. It's a whole nother case when the heat is in your face. Cause you bugging, so you chicken and bitches ain't really thugging. Plastic, see right through your ass, niggas gassed it. Always popping off about your team and your cream. What's your point, cocksucker? Shorty rock fucker, blazing. Jersey hot like Jay Amazing. Me and Pia put it down for these hoes that wanna clown. I react, you get the clap. Now what's fucking with that? Laying cold on your luxury car. Took it too far, acting like a pop star. Fronting the hardcore image. Run you down in a scrimmage. Hit it for the love, but I'm fucking with the bitches. Dirty lie.
Sixpack van Nicky D.
Bahamadia.
Bahamadia.
Yeah.
Raw Digger.
Yeah.
Precious Paris en Heather B.
Yes.
Dat is op vraag van de comedian Sue and Sookie. Allemaal vrouwen.
Ja.
En daarom heb je ze gekozen.
Dat is gewoon echt een supergraaf nummer. Een mega grave beat. heel grave MC's. Ik heb dit nummer gekozen omdat dat zijn allemaal MC's die dat zware skills hebben en die echt goed zijn, maar die toch op een of andere manier niet zijn doorgebroken tot de mainstream. En ik vraag mij altijd gewoon af. Zo, ik hou heel hard van Cardi B en Nicki Minaj en zo. Ik vind dat heel toffe muziek. Maar, en die laten graag hun lichaam zien en daar is niks mis mee. Maar ik vraag mij dan altijd af waarom dat zij dan aan de top staan en niet een vrouwelijke rapper die dat misschien gewoon niet zo hard haar lichaam laat zien of zo. Waarom kan dat ook niet tot de mainstream behoren?
Mm-hmm. Ja. Zijn die er te weinig dan?
Die zijn er keiveel. Je hebt er nu ook zo... Hè, want dat is zo die grieten die je nu op de track hebt gehoord, die zijn nog altijd bezig en heel goed. Maar je hebt er nu ook zo nieuwe, zo No Name en Rhapsody. Allee, die zijn niet nieuw, maar ik bedoel, die zijn nu echt heel goed bezig. Tierra Whack en zo. Maar dat zijn allemaal vrouwen die echt zware skills hebben. Maar om de een of andere reden wordt dat niet opgepikt door mainstream. Omdat die verkopen geen seks. Dat is niet heel geseksualiseerd of zo. En ik denk dat daar toch nog een barrière ligt voor vrouwen.
Ja, wij als consument zijn natuurlijk degene die het uitlokken, hè?
Ja, maar niet alleen dat, maar ook grote platenmaatschappijen die daar eigenlijk bepaalde dingen oppikken op vlak van wat gaat er verkopen. En op vlak van wat gaat er verkopen, daar hangen soms nog heel traditioneel en oude ideeën aan vast.
Mm-hmm.
Seks verkoopt, zogezegd. Alleen maar seks. En natuurlijk verkoopt seks. Maar er zijn ook andere dingen die verkopen, zoals authenticiteit en grave skills. Maar als die grote platenmaatschappijen dat niet willen erkennen of bepaalde radiostations die vrouwen niet willen spelen, ja, dan gaan we er niet geraken natuurlijk.
Je hebt 3 keer grave skills gezegd.
Ja.
Voor de 60-plussers. Ik wil niemand beledigen.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk, mijn ouders gaan niet snappen wat grave skills zijn.
Daarmee wil ik zeggen, een zeer goed ontwikkelde vaardigheid.
Voilà.
Dus iedereen met een zeer goed ontwikkelde vaardigheid verdient aandacht en liefde, vind ik.
Hmm. Ja. Ben je iemand die de actualiteit volgt?
Niet elke dag. Maar ik lees regelmatig de krant en zo. Ja, 14 nieuws en zo. Ja.
Ja. Vorige week toch wel jammer nieuws. En zeker voor jou, omdat jij freelancejournaliste was bij Charlie Mag. Charlie Magazine trekt de stekker eruit, ondanks hun 2000 abonnees.
Yes.
Een online blad met een feministische focus.
Mm-hmm.
Dat feminisme, dat zit er een beetje in bij jou. Daar wil ik het zo dadelijk nog over hebben. Maar dat natuurlijk raakt dat nieuws jou. Je bent daar 4 jaar lang freelancejournaliste geweest. Wat deed dat met jou?
Dat is eigenlijk vrij pijnlijk dat we moeten stoppen. Vooral omdat Charlie een plek is. Je kunt niet onderschatten de impact dat Charlie heeft gehad en nog steeds heeft. Kun je niet onderschatten, omdat dat heeft heel veel van onze lezers een gevoel gegeven, en voor mij ook, van ergens bij te horen, geaccepteerd te zijn, welkom te zijn. En dat er plaats is... Charlie was een plaats waar dat er over dingen kon worden gepraat dat in andere mainstream media eigenlijk niet direct aan bod kwamen. En dat is voor mij persoonlijk heel pijnlijk, omdat dat ook buiten dus de dingen die we schreven en maakten, was dat ook gewoon als plek, als familie, als vriendengroep, een heel fijne plaats om te zijn, gewoon. Al die mensen samen, dat geeft echt een heel speciale energie. En ik ga dat heel hard missen. We gaan natuurlijk elkaar nog zien, maar dat gaat niet meer in professionele context zijn en we gaan niet meer dingen kunnen maken zoals we dat vroeger deden. Want ook het maakproces van heel veel van de filmpjes dat wij samen hebben gemaakt met Charlie, het maakproces daarvan was ook al een stuk helend. En dat gaan we nu niet meer kunnen doen. We gaan nog gesprekken kunnen hebben natuurlijk, en dat gaan we ook wel doen.
Maar hebben andere media dat niet voor een deel overgenomen, waardoor er misschien minder nood was aan Charlie Magazine?
Nee, niet in dezelfde mate als Charlie. Het verschil tussen Charlie en alle andere redacties is dat bij andere media wordt er geschreven over minderheidsgroepen of over feminisme of over, maar als een soort van we schrijven over jullie, maar jullie mogen niet meedoen. En bij Charlie was het de artikels, de dingen die we uitbrachten, kwamen van mensen waar het over ging. Snap je wat ik wil zeggen?
Mm-hmm.
Waar dat bij andere media wordt bijvoorbeeld iemand eens een keer uitgenodigd om te komen babbelen over weet ik wat, racisme of feminisme terwijl bij Charlie was het van nee, wij worden niet uitgenodigd om gratis te komen praten. Nee, wij bepalen mee de agenda en wij worden daarvoor betaald voor te schrijven en voor ons werk naar buiten te brengen dat ons aangaat. Dus het gaat niet... Het is niet over ons, het is met ons.
Ja.
Ja.
En nu word je weer heel vurig, hè?
Ja.
Dat zit dus ook in jou.
Ja. Ja, ja, ja,
ja. Ja. Nu, als ik niet beter wist, ik zou denken dat je een feministe was, maar dat ben je ook. En dat is ook heel oké. Daar plakt nog altijd een soort van schroom op.
Mm-hmm.
Maar jij vindt... Ja, je moet daar... Je moet dat normaliseren, want het is gewoon, het gaat om gelijke rechten.
Ja, en mensen denken altijd, ja, feminisme is inderdaad gelijke rechten voor mannen en vrouwen. En non-binaries ook, trouwens. Feminisme gaat over gelijke rechten voor iedereen. En gewoon omdat het de naam fem, omdat er het woord vrouwen in staat, lijkt alsof wij zo, ja, en vrouwen boven en blablabla. Maar nee, eigenlijk iedereen boven, gelijke rechten. Maar het is wel zo dat vrouwen gewoon in de geschiedenis en nu nog altijd in een minderwaardige positie zitten. Dus daarom moet er daar harder gestreden worden op dat vlak.
Mm.
En het feminisme gaat over vrije keuze. Dus dat gaat ook niet over van zo, en je mag niet thuis zitten aan de haard en voor je kinderen zorgen. Nee, natuurlijk, dat gaat niet over mogen. Vanaf dat iemand het woord je mag dit of je mag dat gebruikt als je het over feminisme hebt, dat is totaal niet waar. Dat gaat erover dat vrouwen een vrije keuze kunnen maken over wat ze willen doen in het leven. Ja,
maar bijvoorbeeld, jij hebt de vrije keuze om comedian te zijn, om een vrouwelijke comedian te zijn. En je staat al jaren, je mannetje, in een toch wel mannelijke branche.
Mm-hmm.
Want dan denk je, ja, je hebt die keuze, ook als b-girl, als breakdancer. En toch is dat zo... gedomineerd door mannen, dat wereldje.
Ja,
hoe komt dat dan?
Ik denk dat dat ook gewoon deels geschiedenis is. Dat is altijd tweeledig, denk ik. Zowel in comedy als in break. Ten eerste, dus in de geschiedenis... Hoe lang is het geleden? 60 jaar geleden of 70 jaar geleden stonden zo goed als alle vrouwen aan de haard. Natuurlijk, er waren ook al vrouwelijke wetenschappers en muzikanten en zo. En die zijn ook een beetje weggestoken in de geschiedenis. Mensen praten daar niet over, maar die waren daar al.
Die krijgen nu een straatnaam.
Ja, gelukkig. Ja,
wat goed is.
Ja. Maar het grootste deel van de vrouwen stonden aan de haard en zorgden voor de kinderen. Waar dat ook heel goed is, hè? Want mensen moesten eten en de kinderen moesten worden opgevoed, mm-hmm. Want dat zijn de burgers van morgen. Maar dat is zo dat er gewoon historisch gewoon een mindere instroom is geweest naar kunsten en naar alle dingen die dan nu man gedomineerd zijn. Dus geschiedenisgewijs zijn wij vrouwen gewoon nog niet zo lang vrij om te doen wat we willen.
Ja. Heeft dat een effect op? Want wij zijn geboren in een vrij tijdperk. Hè? Maar voel je dat nog altijd, die geschiedenis? Heeft dat ook een effect op je zelfvertrouwen als vrouw op het podium?
Natuurlijk. Onder de comedians is er geen enkel probleem. Allee, voor mij toch niet. Ik ben altijd met open armen verwelkomd door alle comedians dat ik ken. En ik vind dat een hele fijne plek om te zijn, aangezien dat die gewoon vanaf dat die merken, dat is iemand die ook van comedy houdt. Kijk, tof. Oké, komt er maar bij. En de comedy primeert. Maar bij publieken, of vooral in de publieke opinie of zo, langs buiten blijft dat zo'n ding van zo, je bent een vrouw en je wilt grappig zijn. Terwijl onder de comedians is er geen enkele twijfel aan dat dat zou kunnen. Er is geen enkele comedian in mijn omgeving die dat zo, jij bent een vrouw en hoe komt dat je hier voor... Maar zo langs de buitenkant en voor het publiek en voor de buitenwereld blijft dat een ding.
Ja, maar ik las onlangs een onderzoek bij Engelse schoolmeisjes. Ze deden zich bij jongens dommer en minder humoristisch voor dan ze waren. Humor is blijkbaar nog altijd een onderdeel van mannelijke bewijsdrang.
Ja, mensen denken altijd dat bewijsdrang de enige reden is om aan humor te doen. Van zo, dat is een uitleg dat heel vaak wordt gebruikt. Van zo, mannen hebben een drang om zich te bewijzen. Ik heb ook een drang om mij te bewijzen. Maar dat is ook niet de reden dat ik humor doe. De reden dat ik humor doe, is om blijdschap te brengen naar mensen zonder dat dat een haantjesding moet zijn. Of zo. Er zijn zoveel redenen en zoveel situaties waarin dat humor kan gebeuren. Ik bedoel, iedereen kent zoveel grappige vrouwen. Je hebt toch keiveel grappige vrouwen in je omgeving?
Ja, maar ik zie ze bijna nooit op het podium.
Nee, maar dat is ook een kwestie van zelfvertrouwen. Als ik heb keilang dansjes gegeven aan meisjes en nu ook bij de comedy zie ik gewoon dat er bij vrouwen al veel langer een idee leeft van zo, maar ik ga dat niet kunnen. Ja, maar ik durf mezelf niet op de voorgrond zetten.
Wat moet daar dan aan gebeuren?
Ik denk dat dat gewoon een combinatie is van allerlei dingen en waarbij dat beeldvorming in de media een heel grote rol speelt. Een heel grote rol. Niet alleen in de media als in journalistiek hier in Vlaanderen, maar ook films dat wij lezen, boeken staan daar meestal al ietsje verder op voor. Maar in films dat wij zien, hoe vaak zo al die romcoms ook in Hollywood en moesten die romcoms bestaan naast andere films waarin dat vrouwen een hoofdrol spelen, waar het niet gaat over een romantische, heteroseksuele relatie, dan zou er geen probleem zijn. Maar die romcomfilms en dit, hoe dat vrouwen worden weergegeven in de grote films die dat onze generatie hebben gevormd, die rol die wij daar spelen, dat is altijd... Ze wist niet hoe mooi ze zelf was. En ze was een klein beetje klunzig. En zo. Ja, maar als vrouw ook weten dat je aantrekkelijk bent, dat is ook al, dat is al te veel. Als vrouw moet je gewoon niet te veel zelfvertrouwen hebben. En moet je gewoon zo klunzig en mooi en schattig zijn, totdat je de man van je dromen vindt. En dat is de boodschap dat wij onbewust jaren en jaren en jaren hebben meegekregen. Weet je dat Disney-prinsessen... Dus ik heb zo naar The Making of Frozen gekeken. Die tekenaar zegt zo... Ja, dat is heel moeilijk om die karakters te ontwerpen, want als die boos zijn, de vrouwen, moeten ze er nog altijd mooi uitzien. Dat is wat hij zei. Dus zelfs als een vrouw mag... Dus die Frozen-characters, die mogen niet boos en lelijk zijn. Nee, die moeten boos, maar toch nog mooi zijn. Maar dat zegt heel veel over wat een vrouw mag zijn in tekenfilms, in gewone films, in alle beelden dat wij zien. Ja. Reclame is daar super schadelijk in. Sorry, hoe vaak gaan we nog een reclame zien waar een vrouw zit met een probleem bij de was? Oh, ik krijg die vlek er niet uit. En dan een mannenstem die komt uitleggen. Nu met dit wasmiddel. En de man is altijd de profeet. Allee, dat zijn allemaal dingen die lijkt geen invloed te hebben omdat dat rap voorbij komt. Maar het zijn net al die druppels dat elke keer maar blijven bevestigen dat de vrouw in een ondergeschikte positie staat. Ja,
ik denk dat we op twee sporen zitten. Hè. Ik zie het ook als ik naar kindertv kijk met mijn zoontje. Hè. De vrouwelijke muis in de roze auto en de mannelijke muis in de blauwe auto. Of nee, zij zit naast hem. Hij zit aan het stuur. Ja. Dat is... Maar we rijden op twee sporen en ik zie ook heel veel verbetering. De beeldvorming gaat erop vooruit, toch?
Absoluut, zeker. Er is heel veel verbetering. Er zijn heel veel mensen die daar heel hard aan werken om dat te veranderen. Absoluut. En dat moeten we zeker applaudisseren. We'll be right back.
Een van de keuzes van Soon Suki, Elegant People van Weather Report. Waarom deze?
Ik vind het een heel cool nummer. Dat is wel een van de nummers waar je ja, een beetje tijd nodig hebt voor daarnaar te luisteren en er nog eens naar te luisteren, eer dat je dat echt kunt appreciëren. Maar dat is echt een keigraaf nummer. Dat is, ja, dat is een van mijn favoriete groepen, Weather Report. En dat doet mij ook denken aan een tijd in mijn leven dat ik samen was met een jazzmuzikant.
Oh.
Ja, ja.
Dat lijkt me... dat kan een dramatische tijd zijn, maar ook een hele avontuurlijke tijd.
Nee, dat was een fijne tijd. Ja, ja, dat was een leuke tijd.
Geweldig. Toen we jou vroegen, hè, toen, om naar Touché te komen, hebben we jou gevraagd wat zou je graag eens op de radio willen bespreken. En dan schreef je liefde en verbintenis in het dagelijkse leven.
Ja.
Dat is mooi voor op een zondag.
Ja.
Maar je gelooft echt in de kracht van de liefde.
Ja, en ik denk ook dat dat veel eenvoudiger is dan dat mensen denken. Want dat is super oud en dat is zo, iedereen heeft het al gezegd, maar zo, be the change you want to see in the world. Hè? En dat, voor mij ligt dat in heel kleine dingen. Mensen denken altijd, oh ja, ik moet meer aan het goede doel geven. Nee, dat gaat over dagelijkse contacten dat je legt. Als je naar de bakker gaat en je lacht lief naar de vrouw of meneer die achter de toog staat, dan je verspreidt dat liefde. Dat is al genoeg. Dat moet niet zo'n grote gebaren zijn. En als je wilt geven aan het goede doel, hey, goed, hè, doe. Hè. Maar zo liefde uitstralen en positiviteit uitstralen, dat ligt echt in kleine dingen. Dag zeggen tegen de mensen op straat, vriendelijk zijn, maar ook dingen, gewoon respect tonen aan mensen. Ik bijvoorbeeld, hè, er komt hier dan een kuisploeg waarschijnlijk hier. Ik ga deze hier niet, mijn melkjes en mijn koffie, ik ga dat hier niet laten staan. Ik ga dat op de kar zetten en het leven zo gemakkelijk mogelijk maken voor de kuisploeg. Dat zijn zo kleine dingen. Dat klinkt misschien zo wat denigrerend, zo bedoelde ik het niet. Maar ja, gewoon in alle dingen, ook in het verkeer. We zijn zo rap, ik ook, zo rap om te denken, oh, wat zijn al die andere mensen hier aan het doen? Zo, oh, iedereen moet hier weg, ik sta weer in de file. Nee, die andere mensen zijn exact hetzelfde aan het doen als jij. Die willen gewoon ergens geraken. Zeg gewoon mensen op weg op zondag naar de bomma. Of naar, weet ik veel, of naar de tennis, of naar de dingen, of naar de... Dus,
dat is jezelf eigenlijk constant een beetje corrigeren als je vol stress zit en ja. Je wil je eens even afreageren.
Ja, denk gewoon, ga altijd terug naar de liefde en naar positiviteit, zonder dat te forceren. Maar denk gewoon, dat brengt gewoon bij mij heel veel rust als ik nadenk van zo, als je vertrekt vanuit liefde, dan is de haat, love trumps hate, dan is dat snel weggevaagd of zo. Mm. Ja.
En wat voor iemand ben jij in de liefde en in vriendschap? Want eigenlijk is dat hetzelfde, hè?
Ik ben een gever, ik geef heel veel. Ik geef ja, een groot stuk van mijzelf eigenlijk. Omdat dat voor mij de enige manier is om liefde te hebben, is om te geven. Maar als je dan denkt ook aan zelfliefde, is... nooit meer te geven dan dat je aan kunt van te verliezen.
Wacht.
Dus wat je geeft aan een andere persoon in een liefdesrelatie, daar mocht je nooit jezelf in verliezen.
Mm-hmm.
Want als die persoon dan wegvalt, en dat is ook liefde, beseffen dat dingen eindig zijn.
Maar is dat niet het risico? Dat is toch... Je verliezen in de liefde? Of je laten gaan in de liefde?
Ja, maar juist dat denk ik. Dat ik denk dat je mocht je niet volledig laten opgaan in liefde. En dat wil niet zeggen dat je niet een heel groot deel van jezelf en je partner geeft. Je zit in een heel gelukkige, goede relatie. Waarbij we elkaar heel veel geven. Maar je moet ook altijd blijven beseffen... Natuurlijk, als de liefdesrelatie gedaan is, dat gaat keiveel pijn doen. Hè? Maar ik wil niet zoveel hebben opgegeven dat ik mezelf compleet ga verliezen.
Ja. Geworteld blijven in jezelf,
ja,
je eigenheid bewaken.
Ja, en daar denkt mijn vriend, die denkt daar ook zo over.
Dus, heb je dat al meegemaakt?
Denk mezelf, ja, zeker. Ja. Ik heb relaties gehad waarin ik alles opgeef, maar gewoon compleet. Ik zal mijn leven nu compleet aanpassen aan dat van u. Ik ga niet meer afspreken met mijn vrienden. Ik ga gewoon... Nee, want dan kan ik bij u zijn en dan kan ik dit en dan kan ik dat. En eigenlijk alles veranderen in het teken van mijn hobby's niet meer doen, slecht studeren, gewoon mij helemaal geven aan een relatie. En dan dat die relatie gedaan is en dat je merkt... Ah, mijn hele bezigheid in het leven was gewoon een andere persoon.
Mm-hmm.
Dat moet nooit laten gebeuren.
Een hele klassieker, een grote klassieker als je jong bent, hè?
Ja, heel hard. Heel hard. En ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt in korte relaties. Ja.
Mensen zeggen altijd, je moet je gevoel volgen, maar zonder je hoofd loop je verloren. Hè?
Ja, absoluut. Dat is echt een samenwerking tussen gevoel en hoofd. Ja. Want je gevoel kan je hoofd om de tuin leiden.
Ja. Ja, klopt. Lees jij graag?
Ik lees heel graag, ja.
Welke boeken hebben jouw denken gevormd?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik lees ook zoveel dat ik hou van de verzameling van al die boeken die mee... Ik kan niet echt één boek zeggen dat mijn denken heeft gevormd, maar ik heb eerder het gevoel dat elk boek dat ik lees iets toevoegt aan de stroom van mijn gedachten. Dat het allemaal zo steentjes zijn in de stroom van mijn gedachten. En natuurlijk, sommige boeken hebben een zware impact op u. Of gelijk bijvoorbeeld, iedereen heeft die wel gelezen, denk ik. The Handmaid's Tale van Margaret Atwood.
Ik heb hem gekeken.
Iedereen kent het verhaal wel. Maar dat boek en ook de opvolger, The Testaments, heb ik ook net gelezen, is net uitgekomen, heeft een zware impact op mij gehad, omdat eigenlijk waar het erin omschreven wordt, is dat ook soms niet zo heel ver weg van de realiteit. Niet in België, maar in andere landen. Ik kijk alleen maar gewoon naar Amerika, of naar vrouwen worden ontzegd van abortusrechten en eigenlijk worden ontzegd van het recht te hebben over de beslissing van hun eigen lichaam, wat ermee gaat gebeuren. Ook in het begin van die boek worden dan zo... Ja, vrouwen worden dan gewoon... Hun bankrekening wordt afgeschaft. En dat wordt allemaal gegeven aan de man. Dat is allemaal al gebeurd, hè, in onze maatschappij. Dat is niet zo heel lang geleden. Mijn oma mocht op een gegeven moment geen eigen bankrekening hebben. Dat moest allemaal via opa gaan.
We mogen niet lethargisch achterover gaan leunen en denken dat al onze verworvenheden binnen zijn.
Nee,
klaar.
Dat is heel gemakkelijk om te denken, maar er is nog veel strijd om gevoerd te worden. Maar ook veel mijlpalen dat we al hebben behaald. We mogen niet denken dat dat inderdaad verworven rechten zijn en dat dat nooit kan worden teruggedraaid. Want er zijn mensen met allerlei gedachten en met wensen om de maatschappij terug te draaien naar waar het was 50 jaar geleden.
Mm-hmm. Zijn er ook guilty pleasures die je heel graag even wil delen met ons?
Ja, ik wil ook even zeggen dat ik weet dat het guilty pleasures zijn, maar ik voel me er ook niet schuldig over. Want ik vind dat iedereen heeft recht op zijn portie trash en om het leven door aan te kunnen.
Ja?
Ik kijk heel graag op YouTube naar Dr. Phil. dat vind
Dr.
ik
Phil, de half malafide dokter van Oprah?
Ja, inderdaad. Ja? Ja, ja, ja.
Is de helemaal, psychiater.
Zogezegd, de psychiater is helemaal geen diploma of zo, maar ja, eigenlijk gaat hij in zijn afleveringen, lost hij mensen hun levens op.
Ja.
Waar hij natuurlijk... Allez, voor je leven op te lossen, als je in een diepe situatie zit, pakt jaren van psychologen of psychiaters een behandeling en een positieve inzicht. Dat is niet iets dat je in een aflevering van 20 minuten gaat oplossen, maar ik vind dat gewoon soms fijn om te kijken en om te denken, nee, dat kan wel. Gewoon zo even in die wereld zijn van wat Dr. Phil gaat het allemaal oplossen voor u. Gewoon zo de gedachte dat er iemand is dat kan, dat is even fijn. En soms wil ik geloven dat de wereld zo is.
Thank you.
Flying Lotus en Kendrick Lamar, Never Catch Me. Ook een van de nummers die comedian Sue en Suki heeft aangevraagd, zal ik het zomaar zeggen, die ik mocht draaien. Sue, we zijn hier voor de warmste week bij Radio 1 en hebben een actie. Hè? Steun het kinderarmoedefonds door een smiley te sms'en naar 4342 en maak daar een kind blij mee. Heb je dat al gedaan, Sue?
Nee, ik ga het niet doen, direct. 4342.
Ja, 4342, ja. 1 euro per sms.
Yes.
Maar je kan je ook echt heel goed verplaatsen in zo'n kind, hè? Want je hebt het zelf ook gekend, kinderarmoede.
Ja.
Ja. Ja, je moeder moest het nu eenmaal rooien met 5 kinderen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Hoe had je dat door als kind?
Als je heel klein bent, niet. Omdat dan toch alles is spelen als je klein bent. Dus wij moesten bijvoorbeeld in de winter... We hadden twee... alleen beneden verwarming. Zo 2 gaskachels. En boven was er geen verwarming. Dus, en dat was ook best wel een tochtig huis. Dus in de winter, als in de tijden dat het nog echt koud werd, dan, ik weet niet of dat nu nog gaat gebeuren, maar in de tijden dat het nog zo min 10 werd of zo, dan moesten wij beneden slapen. Maar beneden, zo naar alle matrassen, dan brachten wij dat naar beneden, naar de woonkamer. Maar wij vonden dat eigenlijk super plezant, want wij konden daar overdag kampen mee bouwen en zo met die matrassen, dus dat was het beste wat er was. Het is gewoon, als je zo meer... beseffend begint te zijn, zo rond je 14 of zo, of rond je 13, dat je zo ziet, je gaat ook zo naar andere vriendjes thuis en je ziet zo, die huizen hier zien er wel een beetje anders uit. Hier is geen behangpapier dat van de muren hangt en hier is altijd eten en het is hier overal warm en het is hier zo, dus dat is... Dan is dat ineens je beseft van, dat het anders is bij je thuis. En dat je bijvoorbeeld ook... Een van de voorbeelden dat ik altijd geef, is dat je bijvoorbeeld geen winterjas hebt. Dus ik heb mijn eerste winterjas een jaar of 4 geleden pas gekocht. En daarvoor had ik het in de winter altijd koud. Ik haatte de winter ook. Maar ja, je moet eens inbeelden, ook voor 5 kinderen, voor 1 kind al een winterjas kopen, dat is mega duur, echt. Een goede winterjas,
ja.
Dat heb je niet voor minder dan 100 euro. Doet dat allemaal 5... Ja, op maar zoveel euro in de maand. Ja, dat ging gewoon niet. Dus ik droeg altijd van alle truien over elkaar, maar ik had het eigenlijk altijd koud.
Maar je bent dat vrij laat gaan beseffen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Hoe oud was je dan?
Had ik beseft dat we echt weinig geld hadden. Ja, dat begint als je zo dingen wilt beginnen doen, op je 14 zo.
Ja.
Je wilt naar 5 gaan, je wilt naar dingen gaan.
Als kind kijk je niet van, jij hebt zo'n kleren aan en die zijn duurder of...
Je merkt dat een klein beetje, maar als kind is... Ja, kinderen spelen ook met alles. Je speelt met een tak, je speelt met een dennenappel. Je hebt eigenlijk niet superveel nodig. Het begint gewoon wanneer dat je briefjes moet meebrengen naar school. Wanneer dat er een schoolreis moet worden betaald. We gaan naar Plankendaal of weet ik veel wat. En iedereen moet 800 frank meebrengen. En jij weet dan al, de dag dat je 800 frank gaat moeten meebrengen, moet jij een briefje meebrengen waarop dat staat. Mogen we alsjeblieft later betalen? En natuurlijk, wij zaten wel altijd op een goede school. Die deed dat, de K3 in Kalentuit. Die deed dat ook wel accepteerde. Die deed altijd zochten naar de beste oplossing, samen met mijn mama. Maar je weet gewoon al dat er daar iets niet klopt. Van, ik moet altijd iets anders meebrengen. Maar het echte besef komt als je 14 bent en jij moet elke dag dezelfde trui aandoen. En zo de andere kinderen in de klas hebben meerdere outfits. Mm. Wanneer uiterlijk er begint toe te doen. Zo. Ja.
Ja, buiten het materiële, wat doet dat met jou?
Het ding waar veel mensen niet beseffen aan armoede, is dat dat eigenlijk een soort van verlaagd zelfvertrouwen in je installeert. Omdat je onbewust ziet van andere mensen gaan op reis. Wij gingen nooit op reis. Andere mensen worden met een auto naar school gebracht. Als ik ergens stond... omdat een trein niet reed, ja, dan moest ik wachten op de volgende trein. Of dan moest ik met de bussen een manier zoeken om naar huis te... Dus er was niet iemand... Er was iemand dat mij kon komen halen, maar we hadden geen auto. Dus ja, dan staat het. Dus je bent veel vroeger op jezelf aangewezen, maar meer nog dan dat. Je ziet andere mensen een soort van comfort hebben dat jij niet hebt. En je denkt ook dat je dat dan niet verdient. Dus dat installeert een laag zelfvertrouwen in je... dat later moeilijk is om uit te komen.
Ja, we zien zoveel generatiearmoede rond ons heen. Hè? Kan je dat begrijpen? Dat mensen daarin blijven zitten?
Absoluut.
Dat het moeilijk is om eruit te geraken?
Absoluut. Omdat armoede, en zeker generatiearmoede, dat gaat ook over sociaal isolement. Nu, bij ons wij hadden altijd heel veel vrienden en we hebben een heel grote familie en we hadden een sociaal heel rijk netwerk. Ook mijn mama heeft gestudeerd, die is intelligent, dus we hebben thuis altijd gelezen en ook alle kennis meegekregen dat we moeten hebben, de liefde meegekregen dat we moeten hebben om een leven op te bouwen. Maar bij generatiearmoede is dat heel vaak de ouders die ook niet naar school zijn gegaan of naar de universiteit zijn gegaan. En soms niet, en dat wil niet zeggen dat die niet intelligent zijn, maar die hebben soms niet de tools om hun kinderen te helpen om verder te gaan. Er is niemand om, ook heel praktisch, er is niemand om geld van te lenen. Dus met een groot sociaal netwerk is er altijd wel een vriendinnetje dat zegt, ah, hier, pak 20 euro en ik zal wel even je restaurant betalen en betaalt dat later aan mij terug. Dus die grote sociaal netwerk, ik moet daar niets doen over doen, dient ook voor vrienden en familie die dat zeggen, komt gewoon, ah, je hebt geen eten, komt gewoon bij ons eten. Dat is geen probleem. Dus dat, bij generatiearmoede, dat is er al niet. Er is geen sociaal netwerk. Er is vervoersarmoede. Dus mensen die dat dan ergens afgelegen wonen. En de belbus wordt afgeschaft. Dus ja, nu kunnen die alleen nog maar te voet ergens naartoe gaan. Geraak dat maar eens. Dan is dat niet zo vanzelfsprekend. Kom, we gaan een voorstelling zien en iets eten in de stad. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Dat gebeurt gewoon niet. Dus dat maakt allemaal gewoon... Dat maakt u bijna een soort van paria van dat je... buiten de maatschappij leeft. Mm.
En dan had je natuurlijk het geluk met jouw netwerk. Maar is die armoede toch nog lang aan jou blijven plakken? Was het voor jou moeilijk om eruit te geraken?
Ja, dat is heel moeilijk om uit te geraken, omdat dat een soort van... Dat is gelijk drijfzand. Omdat... to make money, you gotta spend money, zeggen ze altijd. Mm. En dat komt terug in 1000 kleine principes. Bijvoorbeeld... De Busypas. Wij konden allemaal... De Busypas is een supergoed initiatief. Dus zo kunnen jongeren voordelig reizen met de bus en met alles van de lijn en met de tram en zo. Maar dat kostte toen in de tijd, dat kostte 50 euro. Ja, en mijn mama kon niet in één keer voor 5 kinderen 250 euro leggen. Dat ging niet. Eén keer per jaar, dat is veel te veel. Dus dan moesten we altijd busticketjes kopen, apart. Van 1,50 euro, was dat toen nog, en op een duur 2 euro. Dus, maar je verliest keiveel geld daardoor. Maar dat komt gewoon omdat er is geen 50 euro om in één keer te leggen. Want dat wil zeggen dat we dan morgen geen eten hebben. Dus in dat systeem herhaalt zich tientallen keren, waarin dat je eigenlijk door meer geld uit te geven eigenlijk geld zou besparen, maar er is niet meer geld. Er is ook geen spaarpot, er is niks dat opzij is gezet. Dus...
Ja, mensen denken altijd, ja, maar als je dan een job vindt, dan kom je er toch wel uit.
Ja, maar dat is zo langzaam... Want je bent niet... Als heel je familie, heel je gezin in armoede zit, wil zeggen, vanaf dat je geld begint te verdienen, gaat dat ook terug naar de anderen in het gezin. Dat gaat terug naar mijn broers. Ik bedoel, ik help mijn broers met hun centjes en zo, als die student. Maar dat is allemaal niet erg. Dat is geen schande. Ik ben ook blij dat ik dat nu kan doen. Maar dat pakt gewoon een lange tijd eer dat je daaruit geraakt. Ja. Achterstallige rekeningen, achterstallige schulden, dat bouwt allemaal op. Hè.
Heel vermoeiend ook.
Dat is heel vermoeiend, omdat je vaak voelt, ik pak 1 stap vooruit en 3 stappen naar achter.
Ja. En om dan te kiezen voor je passie, niet gemakkelijk, hè?
Nee, ik heb echt de snoemste weg gekozen. Allee, financieel gezien. Ik wil zeggen, ik ben heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt. Omdat ik er ook van overtuigd ben dat de jobs die dat je doet en de dingen die dat je doet om geld te verdienen mee je karakter vormen en mee je persoonlijkheid vormen. En ik heb mij nooit... Ik heb ook miljoenen jobjes gedaan. Hè. Ik heb naast mijn comedy en naast mijn dans... Ik heb in 1000 horecazaken gewerkt. Ik heb in de bibliotheek van mijn school gewerkt. Ik heb allerlei soorten... Ik heb in een callcenter gewerkt. Ik heb allerlei soorten jobjes gedaan om mezelf te blijven ondersteunen. En daar is ook absoluut niks mis mee. Maar het is hard werken om daaruit te geraken.
Mm-hmm.
Ja.
Ik kijk naar jou en ik zie iemand die ongelooflijk positief is. Hè, energiek, ontzettend veel humor. Zondagskind, denk je dan.
Ja.
Maar toch ook veel kwetsuren. Hè? In Focus, Knak Focus praat je bijvoorbeeld over hoe je op je 11e misbruikt bent. Ja, hoe je dacht, zoals zoveel, dat het normaal was. Ik bedoel, dat snijdt, dat laat littekens achter.
Ja, absoluut. Maar ik denk dat je daar... En elke situatie is anders. Maar dat zijn dingen waar dat je best... Ik zit al 4 jaar of zo in therapie bij een psycholoog. Maar ook naar een psycholoog gaan is een enorm privilege. Dat kunnen betalen. Mm-hmm. Een goeie vinden die dat bij je past, die dat bereikbaar is voor je. Ja. Maar nu reik ik daar naartoe, op 20 minuutjes. Maar in het begin ging ik met de bus, had ik nog geen rijbewijs. En dan was ik 1,5 uur onderweg heen, 1,5 uur onderweg terug. Je moet daar tijd voor hebben, je moet daar het geld voor hebben, want dat is ook niet goedkoop.
Nee.
Dat is zijn geld dubbel en dik waard, maar je moet het kunnen betalen. En ik moet zeggen dat therapie heeft voor mij echt al zoveel grenzen verlegd en zoveel voordelen gebracht, dat ik zou toch willen pleiten dat therapie betaalbaarder moet worden voor iedereen. En, want dat is, ja, dat is een enorm privilege om dat te kunnen doen.
Het is een grote kost, maar ook een grote investering in de maatschappij.
Maar dat heeft me echt al, en daar ben ik zo van overtuigd, dat heeft echt mijn leven gered.
Ja.
Ja.
Met al die kwetsuren, hè, is humor dan een schild of gewoon een handige tool of een talent? Want een talent is het sowieso. Maar...
Ja, het is weer ook hier eerder een ding van zo, ik kan niet anders. Dat is mijn uitlaatklep, dat is mijn... Ik kan niet anders dan ergens grappig te willen kunnen zijn. Dus dat is... Is het dan... Misschien is het een overleving, misschien is het een schild, maar... Soms wil ik niet te hard denken over waarom dat het is, maar eerder appreciëren dat het er is.
Wij appreciëren het ook.
Ah, merci.
Het werkt wel.
Ja.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. I turn yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, want it. I twirl on the middle, albino, alligator, a Camino with a Cito, sipping Cuervo and no chill out. I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Yeah, what's mine? Hey, what's mine? I'm a star, I'm a star, 'cause I slay. When you cause all this conversation, always stay gracious. Best revenge is your paper.
Ze moest erin. Beyoncé, Formation. Soon Suki, waarom?
Ja, Beyoncé is natuurlijk... Ik ben daar niet de enige in en dat is niks nieuw, maar Beyoncé is een icoon. En iemand waar ik qua opkijk, omdat hij ook heel bewust is, bezig is ook met beeldvorming, vooral samen met haar man Jay-Z. Wat ik graag vind aan hun als koppel, is dat die een soort van... die hebben een royalty, een koninklijke uitstraling. En dat vind ik heel cool, omdat er eigenlijk, als we denken aan zwarte mensen en beeldvorming, wordt daar ook heel vaak een... Zeker als je kijkt naar Amerika, zo een ding van slavernij aangehangen. En natuurlijk, dat heeft zijn plaats en dat is een heel groot stuk van de geschiedenis. Maar als we naar Afrika kijken, er is ook een geschiedenis van koninkrijken en van koningen en koninginnen. En dat is een stuk van de geschiedenis waar dat er nooit over wordt gepraat. En het feit dat zij dat die koninklijke zwarte liefde uitstralen, dat vind ik iets mega krachtig in een beeld waar dat er mijns inziens wel meer beelden van mogen zijn. Van zwarte koninklijkheid.
Mm-hmm.
Ja.
Zeg Sue, je bent momenteel 31.
Ja.
Hoe was het om 30 te worden?
Ik vond 30 worden, ik vond het chill eigenlijk. Ik ben blij dat ik hier ben geraakt. Echt zo, niet om het te duister te maken of zo, maar ik ben
Je klinkt alsof je 90 bent geworden.
Nee, ja. Ik ben ook van plan om 112 te worden.
Dat denk ik ook.
Ja, dat is mijn plan. Nee, ik ben eigenlijk heel blij op deze leeftijd. Ik voel dat er een nieuw soort volwassenheid in mij is gekropen die dat ik heel hard kan appreciëren. En ik voel zo, tijd gaat voor iedereen even snel, dus ik wil ook absoluut niet terug jonger zijn of zo. Ik heb die tijd gehad en dat is fijn. En ik ben blij dat ik hier ben aanbeland.
Mm. Ja? Je gaat zo dadelijk hier buiten wandelen. Ja. Stel, je mag Delphi-gewijs nog een boodschap verkondigen, de wereld insturen. Wat wil je ons zeker nog meegeven?
Ik wil zeker nog meegeven... Het is heel corny, hè? Maar ik wil graag een boodschap van liefde meegeven aan iedereen. En ik hoop voor de mensen ook die het moeilijk hebben vandaag... dat die toch misschien een klein momentje van verlichting vinden in iets, in muziek, in lekker eten, in gezelschap. Want het leven is niet gemakkelijk, maar we zijn er voor elkaar om elkaar daardoor te helpen.
Mm.
Ja?
Je bent een beetje een moderne priester, weet je dat?
Ja, sorry.
Vind dat mooi. Ja, we zijn het wat kwijtgeraakt, maar teruggevonden. Sue, ik zie jou vanavond op de tweede nacht van de wetenschap in Leuven voor het Kinderarmoedefonds, wel helemaal uitverkocht. Maar binnenkort zien we jou dus ook op 1. Dan kom je elke week ons tv-scherm voorbij. Dat worden echt spannende tijden. En je voorstelling loopt ook nog?
Ja, Zootopia loopt nog en ik kom nog overal in Vlaanderen. In het voorjaar en volgend jaar ook nog.
Ik ben daar blij om, echt waar. Dank je wel om hier vandaag te zijn. En maak er nog een schitterende dag van. Wij gaan ondertussen naar het nieuws van 1. Dank je wel om te luisteren naar Touché. Volgende week weer aan Friedel.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.